Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legden het kind erin en zetten het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen aan de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag ze het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei: dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. Ze gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Tot zover dit zo overbekende gedeelte uit de Bijbel. En dan denk je van, ja, wat kan je daar nou nog iets nieuws over zeggen? En toch is dat bij die bekende gedeelte uit de Bijbel soms dat je denkt van, hey, nou valt me iets op wat ik eigenlijk nog nooit eerder gezien had. Het is natuurlijk een hele crisissituatie daar in Egypte. De nakomelingen van Jacob zijn daar uiteindelijk met hun vader naartoe getrokken vanwege de honger. Hebben daar in het land Egypte alles gevonden wat ze nodig hadden om in leven te blijven. God had dat op een bijzondere manier voorzien door Jozef, hun broer, voor hen uit te sturen. En die was uiteindelijk de tweede heerser van dat land geworden. En onder zijn bescherming en onder zijn zorg waren ze uiteindelijk uitgegroeid tot een groot volk. En ze worden dan zo groot dat de farao toch wel heel erg angstig wordt hoe dat nou eigenlijk verder moet. Want ja, als ze zo meteen door de vijand zouden worden overvallen, Egypte, dan zouden die nakomelingen van Jacob zich bij die vijand kunnen scharen en uit het land kunnen trekken. Dat is eigenlijk heel bijzonder dat hij daar bang voor is dat ze uit het land zullen trekken. Dat hebben we natuurlijk niet gelezen, maar dat staat dan in dat hoofdstuk 1 vermeld. Was het toch al zo dat uiteindelijk die Israëlieten voor hen toch heel veel werk verrichten en dat ze daarom bang waren dat ze weg zouden gaan? Want je zou zeggen, nou ja, het zijn vreemdelingen in het land, je bent blij als ze weg zijn. Op dit moment hebben wij natuurlijk heel veel vreemdelingen die naar ons land komen. En er zijn heel veel mensen, ook in Nederland, die zeggen, nou, laat ze maar weer weggaan. Laat ze maar weer naar hun eigen gebied gaan. Terwijl we natuurlijk aan de andere kant de verantwoording hebben om ook voor mensen die in zulke ellendige omstandigheden zijn te zorgen. En dan gaat die farao uiteindelijk maatregelen nemen om de groei van dat volk in te perken. En dan neemt hij 2 vrouwen in vertrouwen. Dat zijn de vroedvrouwen. Pua en Sifra. Zij zijn degene die dan moeten helpen om uiteindelijk dat volk, de groei van dat volk, in te perken. Zij moeten, als ze bij de bevalling aanwezig zijn en ze zien dat het een jongetje is, dan moeten ze dat jongetje doden. De meisjes mogen blijven leven, zegt de farao. Dat is natuurlijk eigenlijk precies de omgekeerde politiek van China een x aantal jaren geleden, daar met dat één ouder gezin. Er zijn talloze meisjes geaborteerd. Waarom? Omdat in die cultuur, en dat vind je in meer culturen in de wereld terug, dat een zoon, ja, dat is een garantie voor je toekomst. Die zoon is degene die dan straks gaat verdienen en voor zijn ouders gaat zorgen. En daarom worden die zonen gespaard. Maar hier in Egypte is het precies andersom. De meisjes mogen blijven leven, maar die vroedvrouwen, die vrezen de God van Israël. Ze zijn zeer waarschijnlijk ook Hebreeuwse vroedvrouwen. En zij zijn degene die dan dat bevel van de koning van Egypte naast zich neerleggen. En als de koning ze dan ter verantwoording roept, dan zeggen ze, ja, maar die Hebreeuwse vrouwen, die zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Ze zijn sterk en voordat de vroedvrouw er is, hebben ze al gebaard. En God is degene die dan die vroedvrouwen zegent. Je zou zeggen, ja, maar ze vertellen toch iets wat niet waar is ten opzichte van die farao. Maar dat is het hele bijzondere, dat je in de Bijbel ook ziet dat uiteindelijk het leven gaat boven alles. Het leven gaat boven alles. En dat is dan uiteindelijk dat twee vrouwen daar een hele belangrijke rol spelen in de crisissituatie van het volk van God. En dan komen we bij die geschiedenis die we samen hebben gelezen. En dan staat er een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. Als je verder in de Bijbel leest in Exodus, dan zie je dat die man Amram heet. En dat die vrouw Jochebed heet. En dat die Jochebed een tante van hem is. Hij trouwt met zijn tante. Dat is best wel bijzonder. En dan staat er dat die vrouw zwanger wordt en een zoon baart. Het is heel bijzonder hoe de Heer door de Heilige Geest zo'n geschiedenis eigenlijk ons voorstelt. Want achteraf, als je dan verder leest in Exodus, dan blijkt er al een jongen te zijn en ook zelfs een ouder meisje te zijn. Maar het lijkt wel alsof hier alleen maar die ene jongen dan gebaard wordt. Ze baart een zoon. En als ze ziet dat hij mooi is, dan verbergt ze hem 3 maanden. Hij is mooi, hij is bijzonder. Het is niet alleen mooi qua uiterlijk, maar ze heeft iets in die jongen gezien waarvan ze dacht, waarvan ze geloofde dat daar een bedoeling mee zou zijn. Dat God er een bedoeling mee had. In Hebreeën lezen we in het commentaar in Hebreeën 11 dat zijn ouders hem verborgen. Maar hier wordt alleen de moeder genoemd. En dat ze dat door geloof gedaan hebben. Door het geloof heeft zij gezien dat deze jongen die hier uit haar is voortgekomen, door God misschien op een bijzondere manier gebruikt gaat worden, dat weten we allemaal niet, maar ze heeft in ieder geval gezien dat deze jongen gespaard moest worden. En dan verbergt ze hem 3 maanden. Maar ja, dat kind dat wordt natuurlijk ouder en groter en dat gaat ook harder huilen. En dan kan ze hem niet langer verbergen. En dan staat er dat ze dan voor hem een mandje van biezen neemt. Het is opmerkelijk, dat viel mij eigenlijk op toen ik deze geschiedenis voor de zoveelste keer in mijn leven gelezen heb. Er staat niet, ze maakte een mandje van biezen, maar ze nam een mandje van biezen. En alle vertalingen die ik erop nageslagen heb, trouwens het Hebreeuws geeft dat ook aan, er staat, ze nam een mandje. In de kinderbijbel wordt dan ook verteld van, nou ja, dan gaan ze een mandje vlechten en uiteindelijk goed met het resultaat wat we dan hier ook lezen. Maar het staat er niet. Dat was eigenlijk een bestaand mandje, zou je zeggen. Iets wat er al was. Misschien had ze het in het verleden al gemaakt, dat weten we niet. Maar misschien heeft ze het ook gewoon gekocht. Waren dat soort mandjes ook te koop? Maar ze nam een mandje, het was iets wat klaar was. En daar legt ze dan dat kind in. En dat woordje mandje, wat in onze Bijbel zo vertaald wordt, er staat eigenlijk een arkje. Of een ark. Eigenlijk staat er gewoon ark. Het is precies hetzelfde woord als bij de ark van Noach. Dat lees je alleen dus in de geschiedenis van de ark van Noach. En hier, verder lees je dat woord nergens meer. Want de ark van het verbond, dat is een ander woord. Dus het was een heel klein arkje waar ze dat kind inlegden. En die ark van Noach, ja, letterlijk staat er eigenlijk ook iets, andere vertaling zegt, een kistje. Want het was, die ark van Noach was eigenlijk ook gewoon een hele lange, grote, langwerpige kist. Hè? Want als je de ark op plaatjes ziet en als je in de ark bent geweest in Sliedrecht of waar die dan ook gelegen heeft, dan hadden ze toch nog een klein beetje een bootmodel van gemaakt. Hè? Maar dat staat helemaal nergens van in de Bijbel. Het was gewoon een kist die moest blijven drijven. Gewoon rechthoekig. Dus niet met een boeg, met een steven, maar gewoon een rechte voorkant. Want hij moest blijven drijven. Niet varen, maar drijven. En hier vind je dus datzelfde. Dat zoals Noach en de zijnen in de ark gingen en daardoor het leven behielden, zo gaat dit kind in een ark. Wordt door zijn moeder in die ark gelegd. En die ark, dat arkje, dat wordt dan, dat is gemaakt van biezen. Nou, dat was in de tijd van de Bijbel, in de tijd in ieder geval van de Tenach, dat dat een materiaal was waar de Egyptenaren wel meer uiteindelijk ook schepen van maakten. In Jesaja, daar kan je lezen over dat er een volk is wat gezanten zendt in schepen van biezen. Die biezen werden dus gebruikt om ook schepen te maken. En ik geloof dat er eens een keer een Noorse ontdekkingsreiziger is geweest. Die heeft dat ook toen zo'n schip nagemaakt. En daar is hij mee, zeg maar, de zee opgegaan en heeft zich laten drijven om daarmee aan te tonen, nou ja, zeg maar, hoe bepaalde volken uiteindelijk naar andere gebieden zijn getrokken. Maar hier heb je dus een arkje van biezen. En dan bestrijkt ze dat met asfalt en pek. Nou, asfalt en pek, dat asfalt, dat zien we natuurlijk dagelijks als je op de weg zit, waar je overheen rijdt. Het is zwart. Pek is in feite ook zwart, heel donkerbruin. En ze bestreekt dat daar dus mee om dat ook waterdicht te maken. Maar meteen werd dat arkje, dat werd zwart. Het werd eigenlijk een soort doodskistje. En dan legt ze dat kind daarin. En dan zet ze het tussen het riet aan de oever van de rivier, staat er letterlijk. Bij ons in de vertaling staat iedere keer Nijl. Maar het staat er niet in de grondtekst, staat gewoon de rivier. Maar ja, de rivier van Egypte is de Nijl. Dus dat hebben ze maar even, de vertalers, voor het gemak erbij gezet. Maar er staat in het riet aan de oever van de rivier. En dat riet is natuurlijk een heel belangrijk gegeven, want hier wordt dat kind in het riet gelegd. En later, als dat kind, zeg maar, zo'n 80 jaar oud is, gaat hij door de Rietzee. Heeft hij weer met dat riet te maken, want de Schelfzee, andere vertaling, de Rietzee. De Yamsuf, hetzelfde woord als hier soef, dat betekent riet in het Hebreeuws. Dus hier is hij, nou ja, 3 maanden oud. En dan later, als hij 80 is, gaat hij weer door dat riet heen. Hier zien we dat natuurlijk uiteindelijk, hij komt weer veilig op de oever. En daar, 80 jaar later, is het God dat hij op een geweldige, wonderbaarlijke manier Israël door de Rietzee naar de andere oever brengt. Het kind wordt dus in dat arkje in het riet gezet. En dat is natuurlijk niet zomaar ergens op een plek zo van, nou, ik zet hem hier maar neer. Maar daar heeft die moeder wel over nagedacht, want dat is de plek waar de prinses, de dochter van de farao, zich komt baden. En haar zuster, of zijn zuster, Mirjam, lezen we later in de Bijbel, heet ze. En wat zal ze, zal misschien 7, 8 geweest zijn. Want Aaron was 3 jaar ouder dan Mozes. En daarboven zat zijn zus. Dus nou ja, die zal misschien 7, 8 geweest zijn. En die ging op de uitkijk staan om te kijken wat er met hem zou gaan gebeuren. Al datgene wat hier eigenlijk gebeurt, is natuurlijk, we lezen dat makkelijk, maar het is wel onder de dreiging van de farao, dat, ja, dat jongetje, dat moet eigenlijk om het leven worden gebracht. Ze zijn hier illegaal bezig, zou je kunnen zeggen. En dat meisje, dat heeft ook de moed als 7, 8-jarige... om daar inderdaad die plek in te nemen en daar op de uitkijk te staan en om straks dan ook actie te ondernemen. Om niet alleen maar te kijken van wat gaat er gebeuren, maar om ook zometeen een stap te doen richting de prinses. En dan daalt de dochter van de farao af om zich te wassen aan de Nijl, in de Nijl. De vertaling zegt eigenlijk aan de Nijl, want ja, ze ging niet de Nijl in, er zaten natuurlijk ook krokodillen. Maar daar was waarschijnlijk een bepaalde plaats gecreëerd waar zij dus zich kon baden. En dat had natuurlijk ook alles met religie te maken, want de Nijl was ook een godheid in het oude Egypte. En terwijl haar dienaressen langs de kant van de rivier liepen, zag ze dat mandje midden in het riet en ze stuurde een slavin om het te halen. En dan staat er, en toen ze het opendeed, zag ze hem. Toen ze het opendeed. Dus dat mandje was gesloten. Er zat een deksel op. Het was inderdaad net een doodskistje. Dat kind werd in dat doodskistje gelegd. Een slavenkind. Want dat was het. Het hoorde bij het slavenvolk Israël. Dat slavenkind werd in dat doodskistje gelegd. En het deksel ging dicht. En dan lag het tussen het riet. Het is natuurlijk een geweldig beeld wat we hierin zien. Een geweldig beeld voor, ook met betrekking tot ons. Want uiteindelijk wijst dat mandje, wijst dat arkje op de Heer Jezus. Net zoals die grote ark op de Heer Jezus wees. Want in hem ben je veilig. Zo is hier ook dit arkje een beeld van de Heer Jezus. Een beeld van zijn dood en van zijn opstanding. Als wij tot geloof komen in de Heer Jezus. Als wij gaan geloven in hem. Dan worden wij in hem geplaatst. Uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. Zij legde dat kind, dat slavenkind, in dat arkje. En zo worden wij op het moment dat wij gaan geloven, worden wij in Christus geplaatst. En worden wij samen met hem verenigd in zijn dood en in zijn opstanding, Romeinen 6. Een slavenkind gaat uiteindelijk daar door de dood heen als het ware. Ook door de rivier des doods, want het is natuurlijk ook de rivier waar al die kinderen, al die jongetjes in geworpen moeten worden. Ze doet het open. Dat mandje, dat arkje. En dan zag ze hem. Ze zag hem, het kind. Heel apart dat er zo staat. Hè? Ze zag hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ja, dan moet je natuurlijk wel een hart van steen hebben. Als je daar niet door aangeraakt wordt. Dat jongetje dat huilt. En ze krijgt medelijden met hem. Ze wordt innerlijk bewogen. Ze wil zich over dat kind ontfermen. We hebben het natuurlijk wel over de dochter van de farao, van degene die gezegd heeft, al die jongetjes moeten om het leven gebracht worden, want dat is een geweldig gevaar voor ons. Zij krijgt medelijden. Een heidense vrouw krijgt medelijden met een Joods kind. Wat is dat geweldig. Wat is dat geweldig dat dat ook in de oorlog gebeurd is, dat er mensen uit de heidenen zich ontfermd hebben over Joodse mensen in het algemeen, maar ook over Joodse kinderen. Kinderen die nog even snel weggegeven werden voordat hun ouders afgevoerd werden naar de concentratiekampen. En dat zij zich over dat kind, over die kinderen, ontfermd hebben. En ze hebben opgevoed alsof het hun eigen kinderen waren. Mijn opa en oma van mijn vaders kant, die hadden buren en die mensen waren kinderloos. En in de oorlog hebben zij twee Joodse kinderen in hun huis gehad. En die hebben ze aangenomen als hun eigen kinderen. En die kinderen gingen gewoon mee naar de kerk. Tijdens de Duitse bezetting. En die kinderen hebben de oorlog zo overleefd. En zo zijn er talloze geweest die op die manier zich ontfermd hebben over Joodse kinderen. En niet alleen... Ja, geldt dat met betrekking tot Joodse kinderen, maar met betrekking tot dat wat in het algemeen om ons heen in deze wereld gebeurt. Hoeveel kinderen zijn het slachtoffer van allerlei verschrikkelijke situaties? En hebben wij ook die bewogenheid, hebben we dat medelijden? En zijn we bereid om daar uiteindelijk ook wat aan te doen? Ze kreeg medelijden met hem en ze zegt, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Dus een van de Hebreeuwse kinderen, hoe zouden ze dat nou geweten hebben? Nou, hij was besneden. Want ja, hij was 3 maanden in huis geweest. En op de 8e dag had hij besneden moeten worden en dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Hij was besneden. En dan is die zus in die tussentijd van achter die boom of waar ze zich schuil gehouden had naar voren gekomen... En dan zegt ze tegen de dochter van de farao, dat moet je indenken. Dat is gewoon een heel eenvoudig meisje en daar staat een prinses voor haar. En ze heeft de moed om die prinses aan te spreken. Ja, voor ons met betrekking tot de prinsessen die koningspaar heeft. Nou ja, die drempel is nou niet zo heel erg hoog. Maar als je dat natuurlijk toen en in die cultuur en een totaal ander volk. En zij wist natuurlijk ook dat, ja, dat het Joodse volk nou eerlijk gezegd niet echt geliefd was door de farao. En toch heeft ze de moed ook in het geloof, daar ben ik heilig van overtuigd, om naar die prinses toe te stappen. En dan zegt ze, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga. Bij mij staat er ga maar er staat gewoon echt ga. Dat is een opdracht eigenlijk, hè? Want het is natuurlijk wel een prinses die gewend is om bevelen te geven. Ga! En dan gaat dat meisje de moeder van het kindje roepen. Ik denk niet dat die dochter van de farao ook helemaal op haar achterhoofd gevallen is. Die wist natuurlijk dat die moeder was. En dat meisje daar natuurlijk alles mee te maken had. En dan zegt ze tegen die moeder, als die moeder komt, wat is dat voor die moeder geweest? In het geloof heeft ze dat kind daar tussen dat riet gezet. En ze is naar huis gegaan. En natuurlijk vol spanning en waarschijnlijk ook biddend, denk ik, biddend afgewacht van wat gaat er met dat kind gebeuren. En dan komt Mirjam thuis. Ma, je moet bij de prinses komen. En je mag dat kindje, je mag ons zoontje, mijn broertje mag je gaan voeden. Dus opmerk, dat kind heeft nog steeds geen naam, hè? Is al 3 maanden oud, heeft nog geen naam. Een naamloos kind. En dan gaat die moeder daar naartoe en dan zegt die prinses, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. Dat is wat. Het kind is gered en ze krijgt zelfs nog een salaris. Een salaris om dat kind te voeden. En uiteindelijk duurt dat heel lang in die tijd. Waarschijnlijk is hij 4 of 5 jaar geweest voordat hij uiteindelijk van de borst afgaat. Dat zie je later ook. Of dat zie je eerder in de geschiedenis van Isaac. Maar in ieder geval, ze mag dat kind dus meenemen en ze krijgt zelfs nog loon. En wat zal ze in die tussentijd samen met haar man, maar die wordt helemaal niet genoemd, wat zal ze ook geprobeerd hebben om dat kind zoveel mogelijk mee te geven van die geweldige God die zij kent. Die geweldige God die op een zo bijzondere manier in deze crisissituatie een oplossing geeft. Ze zal hem onderwezen hebben over die God van Abraham, Isaac en Jacob. Over al datgene wat die God van Israël al tot stand had gebracht. En dat die God een God van trouw is. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Dan moet ze hem uit handen geven. En in dat uit handen geven, dat heeft ze ook in het geloof gedaan. En wat zal zij samen met haar man, al die tijd dat Mozes daar aan dat hof van die farao was, voor hem gebeden hebben? Voor hem gebeden hebben dat hij trouw zal blijven aan de God van Israël. Dat hij trouw zal blijven aan de God van de vaderen. Hij werd haar tot zoon voor de dochter van de farao. Hij wordt dus een prins. Een slavenkind wordt een prins. En zo zijn wij, lieve mensen. Als je in de Heer Jezus gelooft, als je redder en verlosser, dan zijn we van slaven van de zonde, zijn wij kinderen van God geworden. Koningskinderen. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Ze geeft hem de naam Mozes. Dan pas krijgt hij een naam. Dus als hij een jaar of 4, 5 oud is, krijgt hij pas een naam. Zal hij daarvoor geen naam gehad hebben, zouden ze iedere keer tegen hem gezegd hebben, zijn vader moet joh kind of joh zoon, weten we niet. Maar hij krijgt nu pas een naam. Een naam gegeven door een heidense vrouw. Aan een van de grote mannen van Israël. wiens naam genoemd wordt door het Oude Testament heen, in het Nieuwe Testament heen. Mozes, meer dan 800 keer wordt die naam genoemd in de Bijbel. Mozes. En Mozes betekent getrokken. Want zegt, ik heb hem uit het water getrokken. Wij zijn ook getrokken. Getrokken vanuit de duisternis in het wonderbare licht van de Heer Jezus. Weet u wat mij zo opvalt in deze geschiedenis? Dat in deze crisissituatie van Israël, dat God vrouwen gebruikt om uiteindelijk die situatie te keren. Is niet opgevallen? Eerst die twee vroedvrouwen, dan die moeder, dan die zus en dan die dochter van de farao. Mannen komen er eigenlijk helemaal niet bij kijken. En wat is het geweldig dat God heel vaak in crisissituaties vrouwen gebruikt om zijn plan door te laten gaan. Weet je wat me ook zo opviel toen ik in een voorbereiding van een Bijbelstudie in hoofdstuk 3 las? Dan wordt Mozes geroepen, 80 jaar later, na Exodus 2, wordt Mozes geroepen om uiteindelijk in dienst van de God van Israël zijn volk uit Egypte te laten trekken. En dan aan het eind van dat derde hoofdstuk staat er dan, dus als dat volk uit Egypte gaat trekken, en dat is een zekerheid. Mozes heeft daar natuurlijk wel zijn bedenkingen tegen dat hij dat moet gaan regelen allemaal. Maar God zegt, het gaat gebeuren. En dan zegt hij in vers 21 van hoofdstuk 3, en ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren, en het zal gebeuren dat u als u weggaat niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren die u en uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Dat was me nog nooit zo echt opgevallen dat hier staat, iedere vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten gouden, zilveren voorwerpen en kleding vragen. En dan gaat het eigenlijk over bovenkleding. Niet om dat wat je bij Hunkemuller koopt, maar het gaat om datgene wat echt de goede kleding is. En al deze materialen, lieve mensen, al deze materialen vormen de basis voor de tabernakel. God heeft dus vrouwen gebruikt om uiteindelijk een heiligdom in de woestijn te laten bouwen. En de kinderen worden er ook bij betrokken, want die moeten het dragen. Over de mannen lees je helemaal niks. Is dat niet een geweldige troost? Is dat ook niet een geweldige bemoediging? Is dat ook niet een geweldige uitdaging dat je die lijn in de Bijbel ziet? Dat God in crisissituaties vrouwen gebruikt om die situatie te keren. Dat lees je ook in de situatie van de koningen. Als er Atalia, een dochter van Achab, heer en meester is, of vrouw en meester is eerlijk gezegd, in Jeruzalem, en dan de zonen van de koning haar kleinkinderen laat doden, dan is er één vrouw en die heet Jozeba, en die neemt één, dat jongste kind, en die heet Joash, en die brengt ze in veiligheid. Daar hing de lijn van de Messias aan een zijden draadje, de lijn van David. En er is een vrouw die de moed heeft om dat kind mee te nemen, en 6 jaar lang wordt hij in de tempel verborgen gehouden. Weer zo'n verborgen situatie. En als dan uiteindelijk in de situatie van koningin Esther, als daar het Joodse volk geliquideerd dreigt te worden, dan is er één vrouw die door God gebruikt wordt. Ja, ze stond er ook niet om te springen. En ze gaat ook met angst en beven uiteindelijk die opdracht van God uitvoeren. Maar ze doet het wel. En God gebruikt haar om uiteindelijk het Joodse volk te redden. En zo zien we dus dat door de hele schrift heen. En hoeveel vrouwen zijn er ook niet in de dagen van Paulus? Kijk maar eens naar Romeinen hoofdstuk 16, als hij al zijn groeten doet. Hoeveel vrouwen worden er niet genoemd? Die een belangrijke rol spelen in de kring van de gelovigen. Dus die geschiedenis van Mozes waarin God vrouwen gebruikte om Israël uiteindelijk uit de slavernij te brengen en te brengen in het land van de belofte. Wat is het geweldig dat wie je ook bent en ja, wat je ook bent met betrekking tot opleiding of wat dan ook, maar dat God en ieder van ons wil gebruiken om zijn gemeente te bouwen, om zijn gemeente te laten zijn tot eer en glorie van hem, om daardoor uiteindelijk mensen te brengen vanuit de duisternis in het wonderbare licht van de Heer Jezus, om ze te trekken vanuit deze tegenwoordige boze eeuw en te brengen in de kring van gelovigen waarvan we mogen weten door genade kinderen van God te zijn. We waren slaven, maar we mogen de Heere dienen op de plek en met datgene wat God ons gegeven heeft tot zijn eer en glorie. Amen.